That is so decay.
It's Tuesday, May 21st, 2011. This is the 61st Tech 45, web, gadget and technology news in at least 45 minutes. Today, a special English intro for our friends at the Bro Show, especially Terry Lucy. Thanks for the plug, mate. Since Martin is having fun at the beach, I will be your host at interim. Our panel today is Cindy. If it's about Apple, I'll pass the smet. Stefan. I love Victoria's Secret iPad app, Le Sage. Davy, buy my t-shirt, Buntings. And finally, my name is Marco, there's a rocket for that, Frissen. And now, back to Dutch.
Tech 45. Vanuit zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is de Tech 45 podcast. 45 minuten nieuws en commentaar over het web, gadgets en technologie. Tech 45.
Goed. Davy.
Man.
Je hebt iets van Samsung te testen gehad.
Ja, van Samsung. In de chatbox denk ik al dat over Gert zijn hondje bezig bent. Nee, Samsung. Die hebben mij een monitor toegestuurd. We hebben het daar een paar weken terug nog over gehad. Ik ben toen in Brussel naar een evenement geweest waar die werden voorgesteld. Nu, de proof is in the pudding. Of hoe dat je het ook moet zeggen. The proof is in the pudding. Ze hebben mij zo'n Samsung Central Station opgestuurd. Zeer vriendelijk. Nu, die Central Station is in een 23-inch en een 27-inch versie verkrijgbaar. Ik was aan het hopen op een 27-inch, maar het is een 23-inch geworden. Nu, wat is zo'n Central Station? Dat is eigenlijk een scherm waar onderaan een aantal USB-poorten beschikbaar zijn. Waardoor dat je aan je scherm je printer kan hangen, je scanner, alle USB-apparatuur dat je maar wil. Een externe harde schijf bijvoorbeeld. En dan kan je je laptop meenemen. Wanneer je thuis komt, plug je gewoon de Samsung monitor in je, ja, in je laptop. En dan heb je alles wat thuis staat ter beschikking. En onderweg moet je dan niet veel doen. Heel makkelijk voor mensen die graag 's morgens snel gewoon één kabel willen uittrekken uit de laptop en dan willen vertrekken. Nu, het probleem is dat heel het verhaal mooi klinkt, maar dat de USB-verbinding tussen de laptop en het scherm enkel en alleen werkt door een programmaatje te installeren op uw laptop. En dat dat momenteel alleen nog maar voor Windows-machines werkt. En ik heb dus een MacBook. Nu, waar ik heel fel van onder de indruk was in de uitleg op het evenement, was dat enerzijds via een USB 3-kabel kon gaan tussen uw laptop en het scherm. Nu, ik heb het getest met de Windows-machine van mijn vriendin. Maar dat is een heel oude Aldi-laptop, waardoor dat dan niet echt zo goed werkte. Maar je kan wireless ook via een USB 2.0 dongle werken. En dan heb je dus een scherm dat wireless verbonden is met je laptop. En dat vind ik eigenlijk redelijk prachtig. Op haar iets tragere machine werkte dat heel goed, vond ik. Er was een heel beetje delay tussen de twee schermen, dus wanneer dat je bijvoorbeeld aan het typen was in Firefox, dan kwamen de letters iets later. Op zich stoorde mij dat niet echt, omdat wireless gedoe nogal chic was, maar ik kan mij inbeelden dat wanneer je spelletjes probeert te spelen en de kliks en toetsen komen niet door op het moment dat je die intypt, dat dat nogal redelijk ambetant is, of als je Photoshop gebruikt, dat dat niet echt ideaal is. Nu, ik heb hem wel aan mijn MacBook kunnen hangen via een VGA-poort. Dat is allemaal geen probleem en dat werkt perfect. De resolutie is 1080p, dus high definition, als ik het goed begrijp, en 60 hertz. En dat is gewoon prachtig. Hè? Als je dan 23-inch widescreen hebt, dan heb je ontzettend veel scherm. De 23-inch versie kost €350. En ik vind dat eigenlijk een heel goede deal als je dat tegen andere schermen bekijkt en wat je erbij krijgt. En zeker omdat binnenkort de Mac ook de poorten gaat kunnen gebruiken, vind ik het heel chic. Het enige wat ik een beetje spijtig vind, is dat dan via die USB 3 gaat werken en niet via de Thunderbolt poort. Maar ja, daar zullen ook wel redenen voor zijn, hè.
Is het iets wat ja, je bent zelf misschien niet echt een gamer op je laptop, maar is het ook echt een game monitor of is het meer iets
voor? Ik denk dat ze daar eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden hebben. Ik denk dat daarvoor de lag en ik vind de kleuren vind ik ook een klein beetje flats uitvallen. Nu, je kan dat allemaal wel laten kalibreren en zo, maar ik heb dat niet laten doen. Ik krijg dat dan om te testen. Maar ik denk voor games dat iets is wat eigenlijk niet zo interessant is. Dat er dan veel betere monitors zijn die daarvoor geschikt zijn. Ik denk dat het echt gewoon gemaakt is van, kijk, er zijn een aantal mensen die hun laptop meenemen. En die wanneer ze thuis komen of op hun bureau komen, gewoon één kabel. En dan heb je het.
Gaat die terug van jou? Of?
Ik mag hem houden.
Amai, dat is cool.
Dus als iemand van jullie eens een weekje wil of zo, kom maar halen. En dan bedoel ik het panel, hè. Voordat hier een rij voor de deur staat.
En wat kost het, heb je dat gezegd?
Ja, de 23 inch, €350, dat vind ik een goede deal. En de 27 inch gaat ongeveer €550 kosten, dat vind ik al meer geld. Ik weet niet hoeveel 27 inch monitors van andere merken kosten. Dat is veel te groot voor waar ik het maar gebruik. Maar ik vind het, zeker met de extra features van het docking station dat er eigenlijk onder zit, vind ik dat redelijk goedkoop.
Is dat zo? Ik heb daar dus geen enkel idee van.
Ja, als je hem gaat vergelijken met de grote merken, dus dan heb ik het over meer de design, de Apple en de Dells, dan zit hij daar ruim onder. En ja, kwalitatief zou dat best wel iets kunnen zijn, inderdaad. Lijkt me wel een leuke optie.
Ik vind het geweldig, want ik ben eigenlijk van plan van een nieuwe MacBook te kopen en die dan te gaan gebruiken in de klas, waar ik nu mijn iPad eigenlijk vooral gebruik. Omdat dat toch iets handiger lijkt. En dan is het eigenlijk echt geweldig om 's morgens gewoon een kabeltje uit te trekken en mee te nemen.
Goed, vandaag was iets belangrijks in België. Althans, als je Twitter mag geloven, was dat heel belangrijk. Zelfs Vincent van Quickenborne zag ik, die was ijverig aan het tweeten. Telenet heeft iets gelanceerd. Ja, wat is dat precies? Davy.
Hoe wat Telenet gelanceerd heeft?
Ja.
Ja, dus wat eigenlijk momenteel al was, ze hebben een aantal hotspots in grote steden. Dat wordt meestal ingericht door cafés en restaurants. En dan kan je op een hotspot inloggen met je Telenet-account. In bijna alle Belgische stations, of toch de grotere stations, niet de kleine stations zoals Muizen. Daar kan je ook op hotspots. Tot nu toe moest je dat inschakelen, dat jij dat ook wou, en dan was dat gratis. En nu hebben ze daar gewoon een nieuwe naam gegeven, Wi-Free. Van wifi, toffe woordspeling. Daar zijn 1200 hotspots in België volgens hen en die zijn dan gratis voor alle Telenet klanten. Op zich is daar niet zoveel speciaal aan, maar ze hebben dat aangekondigd samen met een iPhone 4 introductie. Nu, Vincent van Quickenborne, u weet wel, die Belgische minister die niet meedoet met ons programma, die heeft gezegd: koppelverkoop, dat is heel goed, want nu kan iedereen kan een iPhone kopen. Als je een 2 jaar abonnement neemt, dan kost het u €45, geloof ik, in de maand. En dan kost u 16 gigabyte iPhone nog €200. En dan betaal je dus ook €1300 voor 2 jaar een iPhone te hebben. Ik vind dat nog altijd veel geld en ik denk niet dat veel arme of minder goed gestelde mensen daardoor een iPhone gaan nemen. Dus ik weet het eigenlijk niet wat ik ervan moet denken.
Stefan, of eigenlijk aan het hele panel. Heeft er iemand van jullie überhaupt Telenet?
Ja, ik heb voor alles thuis Telenet, behalve voor mobiele telefonie.
Is dat,
ja, ik ook.
Is dat voor Telenet helemaal nieuw, dat mobiele telefonie, of is gewoon de iPhone 4 nieuw voor?
Ze waren al op dat vlak aanwezig in België, maar nog niet echt prominent. En ik denk dat ze met de iPhone 4 zo'n beetje wilden ja, een publiekstrekker hebben, maar uiteindelijk... Allee, het komt je sowieso duurder uit om de iPhone 4 via Telenet aan te schaffen en dan 24 maanden aan een abonnement vast te zetten, dan dat je zo een prepaid via iets zoals Mobile Vikings en je iPhone los te gaan kopen in de winkel. Dus uiteindelijk, ja... Ik weet wel, dat is zo de bedoeling van kopenverkoop is zo een beetje van dat beide partijen er beter van worden. Maar ik heb zo de indruk dat ze het hier vooral dan hadden over Apple en Telenet en niet zozeer over de consument. Want de consument is er, ja, wordt erbij gejost volgens mij.
Ja, ik denk wel dat wanneer dat Mobistar en Proximus gaan moeien met die koppelverkoop en eventueel ook zo iPhones gaan aanbieden met abonnementen, dat die prijzen misschien wel zouden kunnen dalen. Hoor.
Ja, maar dat zijn ze nu al 3 jaar, hè. Dat zijn ze al van de eerste iPhone. Hè. Als iedereen dat doet, dat was hetgeen wat ik hoorde toen dat ik mijn eerste iPhone kocht via Mobistar. Dat was van, ja, maar ja, als Mobistar ermee begint, dan zal Proximus wel volgen en Telenet ook. En dan zullen de prijzen wel zakken. Ik zit nog altijd te wachten.
Ja, maar dat is omdat ze de afspraken onder elkaar blijven
dat
maken.
Dat is het dan, hè. Ja, ze blijven onder elkaar wat... ja, ik weet niet. Je kunt dat moeilijk bewijzen, maar volgens mij zijn er daar... afspraken onder elkaar. Want uiteindelijk, als je dat goed bekijkt, ik dacht dat er had iemand dat uitgerekend. En als je de 16 gigabyte iPhone of zoiets zou kopen, dan zou het je nog altijd ja, tussen de 1200 en 1900 euro kosten als je het abonnement erbij rekent eigenlijk. Dus uiteindelijk ben je nog altijd goedkoper af dan om de iPhone gewoon te kopen en dan een prepaid abonnement, zoals bij bijvoorbeeld mensen van Mobile Vikings, om nu geen reclame te doen en zo. Dan kom je nog altijd goedkoper uit, zelfs over een periode van 24 maanden.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen die bijvoorbeeld heel veel bellen en zo, er misschien wel een klein beetje een voordeel mee kunnen doen, hoor. Want dan kom je bij Mobile Vikings toch ook niet toe met je minuten. Dan zit je al rap aan zo'n 40 euro abonnement.
Ja, maar het voordeel van Mobile Vikings is nog altijd, is het u na 2 maanden te duur, dan zeggen ze bedankt en dan gaan ze bij de volgende, hè.
Dat is
bij
waar, dat is waar.
Telenet, als je begint, hangt er voor 2 jaar vast.
Ja, maar ja, dat is mij allemaal die abonnementen die u proberen te strikken met een beetje kortingen.
Ja, maar uiteindelijk, ik vind het ook een vorm van, ja, we moeten dat gaan zijn van, ik weet niet meer hoe dat ze dat noemen, maar zo misleidende reclame. Ze maken nu zo echt alles hip van de iPhone vanaf 1 euro. Ja, oké, okay, ja. Maar rekent een keer uit over 24 maanden. En ik dacht dat bijna 1500 of 1800 of zelfs 1900 euro lag.
Oh. Ja, in Nederland kennen we dit fenomeen al veel langer. In België is dat natuurlijk nu pas. En het viel mij ook wel op dat de prijzen bij Telenet relatief hoog waren. Ook voor wat ze bieden. Hè. Je krijgt voor je walk and talk van 45 euro per maand, krijg je maar iets van 500 megabyte aan data.
Mm-hmm.
Ja, wat ze eigenlijk bieden voor wat je ervoor betaalt, is, ja, ik vind die verhouding toch wel scheef. In Nederland zie je die koppelverkoop zie je ook, maar daar heb je bijvoorbeeld een iPhone 16 gig met een 30 euro per maand abonnement, maar daar zit dan 1 gig aan data bij. Maar dan betaal je voor de iPhone 229. Ja, dan kom je netto ook iets op 900, volgens mij 900 euro of zo uit. Maar ja, dat vind ik dan net iets andere prijzen dan 1200 of 1300 euro voor een, ja, uiteindelijk nadat je abonnement is afgelopen. Ik vind dat veel. Het is natuurlijk wel zo, je voelt dat niet direct in je beurs, hè? Dus als ja, gebruiker betaal je 45 euro per maand.
En daarvoor vind ik het ook redelijk misleidend.
Ja.
Want uiteindelijk, je voelt het niet op het moment dat je de iPhone in je handen hebt. Uiteindelijk betaalt je daar 1 euro voor, zeggen zij. Maar als je alles uitrekent, dan ben je wel serieus gezien, volgens mij.
Het is bijna iets kopen op afbetaling, hè?
Ja, uiteindelijk komt het daar op neer, ja.
En heeft iedereen dan... toegang, ongeacht het soort abonnement, tot al die,
die
gratis hotspots. Ja. Ja. Dus, ook als je, ja, dus ook als je een kabelabonnement hebt, ook, of niet?
Ja, dat was al, hè, maar dan moest je zelf op mijn Telenet op ja gaan klikken, ik wil dat.
Ja, maar dat is nog niet zo lang, hè?
Nee, dat een maand of 3-4.
Want ik weet dat ik, in mijn geval, heb ik expliciet voor het duurste Fibernet-account, Fibernet 100, gekozen, net omwille van het feit dat je enkel bij dat abonnement gratis kon gebruiken van alle wifi-hotspots van Telenet.
Ja, vroeger moest je daar ook voor betalen per...
Ja, klopt.
Was het 100 megabyte of zo?
Ja, en daarmee had ik het duurste abonnement van Telenet genomen, omdat dan gratis was. Oké, nu heeft iedereen dat, ja.
Dan en gebruikte je dat veel, Stefan?
Ik heb dat heel veel gebruikt, maar ik vond bijvoorbeeld toen dat ik vorig jaar, denk ik, in de luchthaven van Charleroi was, kon er onmogelijk op dat netwerk. Ik weet niet hoe dat kwam, maar het zou waarschijnlijk iets met instellingen te maken hebben. Maar achteraf gezien heb ik dat dan nog wel veel gebruikt. Een keer dat die instellingen goed stonden en zo, heb ik dat in tankstations heb je ze ook van die Telenet hotspots en zo. Dan gebruik ik dat wel meer en meer.
Hmm. Is Telenet de enige met hotspots in België? De enige grote?
Goh.
Ik denk toch wel de grootste.
Ja, ik vermoed van wel, ja.
Maar ik gebruik die ook redelijk veel, vooral in stations.
Ja. En op de luchthaven.
Ik gebruik bijvoorbeeld Podcaster om mijn podcast te synken. En als je dat via Edge moet doen, waar ik hier nog altijd op zit met Mobile Vikings, dan gaat dat echt, dat gaat niet. En dan kom ik in het station hier in Mechelen en dan moet ik toch sowieso wachten op mijn trein. En dan log ik in op mijn hotspot. Dat is iets wat mij daar wel ontzettend aan ergert, want op elke hotspot moet je opnieuw inloggen. Ik weet niet of dat ze dat zouden kunnen oplossen, ik vermoed van niet. Want in Engeland was dat ook zo. Maar dan kan ik gewoon daar via wifi heel snel mijn podcast synken en zo. Ik vind dat iets geweldig. En als je dat dan ook gratis erbij krijgt, wat al een maand of 3-4 wel zo is. Dus eigenlijk is dat geen nieuws, maar toch. Ik vind dat wel iets mooi.
Ander onderwerp. Het LOTSIS patentgedoe. Vorige week hebben we daar al een start mee gemaakt. En er is deze week door Apple een vervolg aangegeven en volgens mij ook een afsluiting. Stefan, kan je nog even kort teruggrijpen wat we vorige keer verteld hebben en wat Apple nu heeft gezegd?
Ja, uiteindelijk is het zo dat LOTSIS een bedrijf is die een aantal patenten heeft opgekocht. En één daarvan, van die patenten, is eigenlijk het patent op het in-app purchase gedoe. Dus dat je in een applicatie kan zaken gaan aanschaffen. Nu, en zoals je weet zijn er een aantal iPhone-applicaties die zich daarop baseren om extra inkomsten te krijgen. Bijvoorbeeld een freemium-applicatie waar je dan in-app purchase hebt om extra functionaliteiten aan te kopen. En bleek nu dat de laatste weken die mensen die zo'n applicatie hadden, dat die eigenlijk is dat nu een dagvaarding of niet, maar die eigenlijk een verzoek kregen van LOTSIS om via hen een licentie aan te gaan om eigenlijk in regel te zijn met hun patenten. En dan moesten ze, ik dacht van 0,5% van hun inkomsten eigenlijk afstaan aan LOTSIS. En als ze dat deden, waren ze weer in orde met alle licenties en zo van die zaken. Nu bleek wel dat patent enkel geldig was in de VS. Dus buiten de VS totaal niet. Dus hoe dat dan zat met internationaal verkoop, dat was inderdaad totaal niet duidelijk. En ik heb nu eigenlijk de laatste stand van zaken. Denken dat Apple zo'n beetje... Apple had eigenlijk een licentieovereenkomst met LOTSIS, dus Apple mocht dat doen. Maar de individuele software developers hadden geen licentie. En in plaats dat LOTSIS dan eigenlijk via Apple iets zal proberen regelen, hebben ze gewoon die individuele developers aangeschreven. En ik dacht, de laatste stand van zaken is nu een beetje dat Apple zo wat gezegd heeft van... wij kiezen een beetje de kant van... Van de developers in dat opzicht. Wij gaan hen proberen te verdedigen. Maar ik moet eerlijk toegeven, de laatste stand van zaken heb ik nog niet kunnen nalezen. Dus ik vermoed dat ze nog altijd... het laatste wat ik ervan weet is dat Apple eigenlijk een brief geschreven heeft aan LOTSIS om te zeggen van wij beschikken over die licentie en dus... zouden wij dat mogen toestaan aan onze developers? Maar ik moet eerlijk toegeven, het fijne ken ik van het verhaal ook niet, de laatste stand van zaken.
Ja, ze verwijzen naar heel veel patenten en artikelen en weet ik het allemaal, allemaal ingewikkeld materiaal. Maar
en daarom, het is een beetje moeilijk als niet advocaten en zo, dan is het een beetje moeilijk om door al die patenten en zo een beetje nieuw weg te vinden. Maar uiteindelijk, voor zover dat ik het begrijp, is het zo dat het patent enkel geldig is, onder andere binnen de Verenigde Staten. Dus Europese developers die in-app purchase toestanden ter beschikking hebben, die moeten geen schrik hebben. Maar als ze hun applicatie dan verkopen in de VS, dan is er wel weer een probleem. En daarmee is zo'n beetje, het is niet echt duidelijk van wat nu eigenlijk mag en wat nu eigenlijk niet meer mag.
Ja, dus uiteindelijk is iedereen daar eigenlijk wel slachtoffer van. Want de meeste, denk ik, tot wel een applicatie uitbrengen wat door alle appstores verspreid wordt.
Ja, de meeste wel, ja.
Ja, games en dergelijke, dat gaat toch meestal over alle appstores heen?
Klopt.
Ik vond trouwens de afsluiting van de brief van Bruce Sewell, dat is een of ander hoge baas bij Apple. Very truly yours, dat vond ik wel erg informeel. En echt zo van eat this, Lotsis.
Ja, en ook de manier waarop. Hè. Dus uiteindelijk zeggen ze van tegen Lotsis van, wilt je nu onmiddellijk stoppen met het sturen van die brieven naar onze developers? Ja.
Ja.
Ik vond dat ook wel grappig. Maar ja, we zullen er waarschijnlijk in de komende dagen nog meer over horen.
Ja, Davy had ook een stukje geblogd, hè? Of had je reblogd? Ik weet even niet precies.
Ja.
Ik had erop gereageerd, ja kijk, daar zijn dus die 30% wat je aan Apple geeft.
Ze doen hun werk.
Ja.
Maar het is zo, het is typisch Apple, hè, zo, er gebeurt iets ergens in die Apple-wereld, daar springt heel de pers springt daarop. Dan is dat zo 3-4 dagen hot news. Terwijl dat zelfs op het moment zelf niet echt belangwekkend is voor de gemiddelde consument. En dan wanneer de storm weer overgewaaid is, dan brengen ze zo een kort berichtje buiten en voilà, opgeruimd staat netjes en we horen er misschien nog wel ooit eens iets van.
Maar uiteindelijk voor de consument is het nooit belangrijk nieuws geweest, hè? Het was enkel voor de developers van toepassing.
Ja, maar door de media werd het wel zodanig opgeklopt dat iedereen daar wel eens een beetje een mening over kreeg.
Ja,
het was zo ineens het einde van de apps op de iPhone. En... Ja.
Einde van de apps op de iPhone. Misschien is WebOS dan een alternatief. De directeur van HP heeft toch een en ander aan interessante uitlatingen gedaan. Zij willen beter zijn dan de huidige nummer 1. Dat is dus de iPad. En in de US... Is de Veer ondertussen beschikbaar?
De Veer.
De Veer. Ja, de Veer. Veer. Wat vinden we daarvan? Heeft WebOS eigenlijk een kans van slagen?
Ik denk dat wel. Als je naar de prijzen kijkt op de Duitse Amazon, dan wordt de HP Palm Pre 3 verkocht voor €450. Savan nog. Maar als we dan gaan kijken naar de Veer, dat is een iets kleiner toestel, zeer leuk vormgegeven, dus zo'n beetje een fun factor gsm, een slide-out, en die kost €380. En ik vind dat ze daarmee in het vaarwater zitten van zo de goedkopere Android-toestellen.
En ja, want het is geen concurrentie voor de iPhone nog, hè?
Nee, helemaal niet, maar ik denk wel dat ze daar iets mee in huis hebben. Waar ze zo de markt kunnen openbreken voor zo het segment tussen de feature phones en de smartphones in. Zo de wildfires en zo van deze wereld.
En hoe groot is het? Want ik ben er hier nu op aan het kijken, maar dat zegt mij niet veel.
De Veer bedoelt je?
Ja.
Wacht, ik heb het hier. Het is 5 centimeter breed, 8 centimeter, hoog en 15, ja. 1 centimeter, 1,5 centimeter dik.
Maar is dat dan zoveel verschillend met een iPhone?
Het is een beetje een hockeypuck.
Dikker.
Hij is wat dikker. Dat is maar hij is wel een stuk kleiner. Ze laten hem naast een creditcard zien, volgens mij op de site.
Ja. Dat is dan toch klein.
Dus ter grootte van uw identiteitskaart hier, hè?
Dat is toch klein.
Ja, maar zo'n wildfire en zo, dat is ook met een klein schermpje en zo. Hè. Daarmee drukken ze de prijzen.
Mm-hmm.
Het is een slide-out, dus op het moment dat je moet typen of zo, is heel je scherm nog altijd beschikbaar. Hè.
Ja, dat klopt.
Voor zo'n vormfactor vind ik zo'n fysiek toetsenbord dat uitschuift, vind ik heel, heel praktisch.
Ja, trouwens, moest ik daar nog een toetsenbord op een touch display opzetten? Ja,
ja dat is.
Dan zei je daar niks meer.
De Veer is een touchscreen, hè?
Het, is een, het schuift uit, het is een, er zit eigenlijk een fysiek toetsenbord in. Hè?
Ja, klopt, maar het is ook een touch.
Het is een touchscreen, ja, ja, ja.
Ja, het is een touchscreen, maar je zult nooit een keyboard op je touchdisplay hebben.
Nee, oké, okay, nee.
En wanneer je zo de filmpjes bekijkt van webOS, dan is er toch wel zwaar over nagedacht. Vooral over de apps die er zo zelf bij zitten. Zoals dan een kalender-app en een messaging-app en zo. Daar is eigenlijk echt wel goed over nagedacht. En dat ziet er toch makkelijk in gebruik uit. En ja, dat zeiden we over Windows Phone 7 ook. Hè.
Ja, ik ben heel erg gecharmeerd van webOS. Ik heb ook eens de SDK gedownload. En ja, als een ontwikkelaar, ik snap niet dat er veel meer ontwikkelaars voor zijn. Want als je een website kan ontwikkelen, kun je ook een webOS-applicatie ontwikkelen. Het is echt zo simpel. En ja, het is inderdaad wat je zegt. Ze hebben best nagedacht over de interface. Het ziet er heel mooi uit. Ik hoop dat ik van Arvid, die helaas vandaag niet als gast kan zijn, een Pre 2 kan lenen voor een tijdje. Dat ik eens een keer echt een ervaring daarmee kan hebben. Want er is, ja, hier in Nederland althans, praktisch geen markt op dit moment. Dat vind ik wel jammer. Die webOS, je ziet niks. Je ziet geen advertenties. Volgens mij wordt die ook echt niet verkocht.
Maar dat kan nog veranderen, hè?
En die touchpad is ook aangekondigd.
Ah ja, die touchpad, ja. Dat wordt de iPad-killer.
Ja, HP zegt wel vaker iets, hè? Ze blazen nog een hoog van de toren. Nu is dat een nieuwe baas, maar wie wil er een? Die touchpad.
Ik zou er graag wel eentje willen, ja.
Ja, afhankelijk van de prijs natuurlijk. Ik bedoel, maar ik wil me daar graag eens een aantal weken, net zoals met een Android-tablet, ik wil me daar graag eens een aantal weken mee bezighouden om mij even een mening te vormen over het OS en hoe dat werkt en zo. Maar om daar nu speciaal voor een tablet aan te schaffen aan de prijs zoals die nu zijn, ik weet niet. Allee, ik heb al een iPad. Ik weet niet of ik dan nog een tablet zou aankopen om gewoon eens te proberen, bij manier van spreken.
Ik vond die een Eric Cardor van HP in Cannes, vond ik eigenlijk echt wel geweldig. Want ze vroegen daar van, ja, die een touchpad, vind je niet dat je zo'n beetje te laat op de markt komt en alles? En hij zo van, ja, maar zo op de PC-markt staan we nog altijd op de eerste plaats en we hebben die veroverd door altijd zo ons te onderscheiden van de rest. Dan gaan we bij de tablets gaan we dat ook doen en dan gaan we nog hoger eindigen dan de eerste plaats. Wij noemen dat number plus, number one plus.
Ja,
dat is een beetje te hoog van de toren blazen. Hè? Dat is zo wat die worstelaars ook altijd doen. Hè?
Ja. En ze zijn ook groot geworden door anderen over te kopen. Hè?
Compaq, hè.
Ja, Compaq was een van de grootste. En HP is onder meer groot geworden door Compaq over te nemen, bij manier van spreken. Want anders had HP op PC-vlak...
En servers, hè. Windows-servers.
Weinig te vertellen. Printers, oké. Dat was HP echt marktleider, maar computers zelf. Tot de overname van Compaq was HP computers weinig bekend.
En Compaq had net Digital overgenomen, waarmee dat ze dan de Unix servers en de storage racks hadden. Ik denk dat hun dat meer dan in de markt heeft gezet op dat niveau. Ze kunnen misschien Apple overkopen.
Ja, stel u daarvoor.
Ja, en oké. Okay, en wat als Steve Jobs sterft, dan is Apple dood. Ja. En als Bill Gates stopt, dan werken we allemaal op Linux.
Apple.
Ja, daar gaan we niet over beginnen.
Wij krijgen binnenkort geen iPads meer, geloof ik. Hè? Want er is iets gebeurd bij Foxconn.
Ja, ah, ja, ja.
Wat was er gebeurd? Was hier een ontploffing?
Op 20 mei is er een ontploffing geweest. En Foxconn heeft naar buiten gebracht dat er ondertussen, naar ik denk, 3 werknemers dood zijn en een 15-tal, met nadruk op tal, een beetje gewond geraakt zijn. Het ergste is natuurlijk niet die mensen, maar dat we geen iPads gaan krijgen. Ik vind die artikel is eigenlijk altijd redelijk erg.
Ja.
Want het draait dan echt om die iPads.
Komt echt zo over zo van, ah, Chinees hebben we toch genoeg. Dus
ja.
Hup, we halen er zo weer een paar uit de kast. En door.
Ja, ik vind dat echt eigenlijk vreselijk hoe dat altijd geschreven wordt.
Het was trouwens volgens mij een stofexplosie. En ja, dat kun je natuurlijk zelf ook gebeuren met mail en zo. Daar kun je ook leuk mee experimenteren.
Ja, ja, met bloem bijvoorbeeld.
Ja.
Ja.
Of met melkpoeder.
Dit is de Tech 45 Podcast.
Ik heb hier echt een onderwerp van Stefan.
Oei.
Staat
iets over de BH's?
Ja. Ja, in 3D.
Burn.
In 3D. 3D lijkt weer op zijn retour. Ik weet niet of je de link gelezen hebt, Stefan?
Ja, ik heb daar snel een keer naar gekeken. Ja. Van die Pirates of the Caribbean.
Ja.
Ja, ik heb altijd gezegd dat 3D voor mij niets meer dan een gimmick was. Een manier om nieuwe content die we al hadden opnieuw te verkopen, maar dan onder de 3D-label. En blijkt nu dat bijvoorbeeld voor Pirates of the Caribbean dat ze eigenlijk minder inkomsten hebben ontvangen dan verwacht. En desondanks het feit dat ze natuurlijk meer geld kunnen vragen voor de 3D-kaartjes. Och ja, kijk.
Zou dat niet ook gewoon een probleem zijn?
Dat de kaartjes duurder zijn? Ja, dat kan, ja? Maar zelfs moesten... Als ik mag kiezen tussen een film in 3D en een film niet in 3D, en de 3D-versie is misschien zelfs nog iets goedkoper dan de gewone versie, dan ga ik toch nog altijd naar de gewone versie. Maar ik blijf erbij, dat is goed voor... 3D is goed voor een misschien beperkt publiek, maar ik zie dat bijvoorbeeld niet altijd. Ik heb iets met mijn ogen en ik zie dat niet altijd, en ik vind dat ja, zever. Ik vind dat, ja, ik weet niet.
En terecht.
Maar er zijn zoveel mensen die naar het schijnt, die 3D niet echt zien zoals het verwacht wordt dat je het ziet. En ik vind ook 3D, ik vind dat ze 3D vanuit het standpunt van de director, van de regisseur, dat is niet 3D wat dat ik wil zien. Als ik zeg van, kijk, ik wil naar iets kijken in 3D, dan ga ik links van iets kijken en dan wil ik de linkerkant zien, dan ga ik rechts van iets kijken en dan ga ik de rechterkant zien. Maar wil ik niet verplicht worden om nu op dit moment de rechterkant van iets te zien en 5 seconden later verplicht zijn te kijken naar de onderkant. Dan wil ik zelf de vrijheid hebben. En als dat kan, dan denk ik dat 3D wel een meerwaarde biedt. Zoals bijvoorbeeld in games. Dan kan je zelf beslissen van die 3D shoot-em-up toestanden. Dan kan je zelf kiezen van, kijk, ik ga nu naar links. En wel, dan zie je de linkerkant van een gebouw. Gaat je naar rechts, dan zie je de rechterkant van een gebouw. Maar moesten al die 3D-games nu vooraf uitgeplot zijn van, kijk, nu moet je naar links gaan, want ik ga je de linkerkant van dat gebouw tonen. Ja, dan zou dat ook zo aantrekkelijk niet meer zijn volgens mij. Hè.
Ja, dat is natuurlijk het grote nadeel van film. Hè. Dat is allemaal van tevoren gemaakt. En ja, dan is het geen enkel real-time worden, iets in. Nee. Dus,
maar ik ken niemand die echt onder de indruk is van die in 3D.
Ja, ik wel. Heel wat verkopers van tv-toestellen en 3D-DVD's
ja, en zo. Die mannen
zijn
wel, ja. Man.
Echt wel. Die zijn van, kijk, dat is het. En je zult niet meer kunnen leven met SD en HD. Want 3D, dat moet het zijn. Maar ik vind het bullshit.
Ik ken niemand die zoiets heeft van, ah, we gaan naar de cinema. Want dat is volgens mij het idee dat Hollywood heeft. Dat mensen naar de cinema gaan... En dat ze dan de lijst met films die spelen bekijken. Want zo denken ze in Hollywood nog altijd dat we naar films gaan. Hè? Dus niet van we gaan naar de cinema om Cars 2 te zien. Nee, je komt toevallig in de cinema voor een film te zien en je kiest dan Cars 2. En dat ze dan zoiets hebben van, ah, die film is in 3D, dus die is zijn geld meer waard, dus we gaan daarheen kijken. En ja, ik ken niemand die daarin gelooft. Ik heb het verhaal nogal een aantal keren verteld van dat we zo een match van het WK voetbal in 3D gezien hebben. En dat was echt, echt, echt chic. We wouden over tijd in de Kinepolis in Leuven gaan kijken naar een match van de NBA van de playoffs. Dat was dan gecanceld, helaas. Maar ja.
Ja, maar kijk,
vind ik het wel chic.
Je ziet wel dat er nu een nuance begint te komen. Als je in het begin van de 3D-tv, ja, en vooral in de bioscoop... werden allemaal dingen naar je toegegooid en die effecten. En dat zie je nu veel minder. Ik ben laatst met de kinderen ben ik naar Rio geweest. Ook in 3D. En ik moet zeggen, ja, ik vond het absoluut wel de moeite waard. Ook het 3D-effect, het voegt diepte toe. En het werd niet overdreven dat er weer iets op je afkwam of iets uit zou steken. Waar ik vooral problemen mee heb, is het scherpstellen van mijn ogen. Dus ja. Als je de ondertiteling bijvoorbeeld aan het lezen bent of iets op de voorgrond, dan schakel je terug naar iets op de achtergrond en je zit eigenlijk constant scherp te stellen. En ja, dat is gewoon vermoeiender kijken.
Maar ik vind ook dat 3D sowieso beter werkt in de cinema dan op een tv. Ik persoonlijk op een tv, ik zie dat weinig of niet. In de cinema, op zo'n IMAX movie en zo van die dingen, daar voel ik dat beter aan, dan zie ik dat ook beter. Maar het is zoals Marco zegt, van tenslotte beslissen zij nog altijd van waar dat je moet op focussen met je ogen en zo van die zaken. En dat vormde een beetje een probleem, zo echt scherp staan op de ondertiteling of iets wat gebeurt in de achtergrond. Ja, dan kan je dat niet doen, want het is scherp gesteld door de regisseur op iets op de voorgrond en dat ligt dan moeilijker. En dat maakt het vermoeiend voor mij. En ook de hele historie met dat onnozel brilken. Hè. In de cinema heb je nog altijd allemaal hetzelfde brilken en dan kan je nog je brilken uitwisselen. Maar allee, thuis, als je zo vier brilletjes hebt en de buren komen op bezoek en ze willen hun eigen brilletje meebrengen, dan moeten ze al dezelfde tv hebben, want anders werkt het niet en zo van die zaken. Dat vind ik bullshit.
Is dat zo?
Ja.
Dus per merk is dat verschillend. Ik zie wel dat bij de bioscoop, was trouwens grappig, als je real 3D hebt in de bioscoop, dan kun je ook bij Polaroid gewoon designbrillen kopen. Dus die kun je dan ook voor €40 of zo, weet ik veel, echt een premiumprijs. Heb je een design 3D-bril, ja, waar je ook mee op straat kan lopen. Ja.
Dat zijn dan van die passieve brillen waarschijnlijk.
Dat zijn, volgens mij wel.
Nee, die synchroniseren toch met je beeldscherm?
Nee, dat is gepolariseerd is dat. Met die actieve, daar zit een specifiek filter, die glazen zijn ook veel dikker. Maar in die passieve, die real 3D, dat is meer een polariserend iets. En die zijn ook veel lichter. Ik vind het zelf prettiger. Maar,
en hebben jullie dan zo'n 3D-televisie?
Nee.
Ik heb nog een lichtbak.
Ik heb altijd gezegd, een 3D-televisie wil ik niet kopen, maar op het moment dat er een 2K of een 4K-tv uitkomt, dan wil ik die wel. Dus een hogere beeldresolutie, maar niet 3D.
Ja, die zijn ondertussen ook aangekondigd. Ja. Ik geloof dat Toshiba er een aangekondigd heeft.
Ik heb er zo ooit eens eentje gezien en daar valt echt uw mond van open. Letterlijk. Daar staat
ja, dat is, wat is als vier keer de resolutie van HD, geloof ik. Hè?
Daar kijk je naar alsof je door een raam kijkt. Dat is
en
echt.
Zou daar dan ook geen gewenning optreden?
Tuurlijk.
Misschien wel, maar ik denk dat dat veel minder is omwille van het feit. Ja, kijk, die 3D, dat werd zo mee echt een shutter. Hè? Dat is zoveel keer per seconde dat beeld eigenlijk geflitst wordt voor je ogen ook. En dat heb je niet bij zo'n HD-TV. Dat is gewoon het beeld zoals dat je nu naar een HD-TV kijkt. Behalve dat er veel meer detail in zit.
Maar bon, laten we afspreken dat luisteraars die wel fan zijn van 3D ons e-mailen. Dat kan bij reactie@tech45.eu en dat we verder gaan met de tips.
Juist. Ja, ik wilde eigenlijk nog een ander onderwerp. Heel even kort. Ik zag op Tweakers iets van Belgische artiesten. Die zouden eigenlijk nog een hele hoop geld krijgen van Sabam.
Ja, dat is al jaren zo.
Dat is het allemaal bekende verhaal natuurlijk.
Dat is niks nieuws.
Dat is al jaren zo, maar nu komen ministers eindelijk uit met de gegevens. Ja, dat zijn gewoon criminele organisaties die geld willen innen op kap van meestal andere organisaties die wel goede bedoelingen hebben, zoals Scouts en Giro's. En die dat dan onder het mom doen van auteursrecht, maar vooral veel geld zelf binnenhouden. Maar ja, ze houden veel geld zelf binnen. En voor Sabam, dat is de enige organisatie bij mijn weten die zelf mag beslissen of dat jij op dat moment een inbreuk doet of niet. En Sabam is ook volgens mij de enige organisatie die niet naleeft dat je onschuldig bent tot de schuld bewezen is. Dus Sabam gaat ervan uit dat je gewoon betaalt. Zij sturen nu een rekening en betaal maar. En daarna kan je het dan gaan aanvechten.
Ja, er zijn dus nog organisaties. Je hebt natuurlijk de billijke vergoeding in België. Daar heb ik ook al mee te maken gehad. Die gaan er ook vanuit dat je sowieso in de fout zit en hij moet proberen te bewijzen dat dat niet zo is.
Oh ja.
We hebben dat al meer dan één keer gezegd in de podcast zelf. Ik vind nog altijd Sabam en allerhande gelijkaardige organisaties die eisen dus geld omwille van het feit, allee, onder het mom van copyright, en dat moet dan terugvloeien naar de auteurs en de componisten en zo. Maar ik ben er nog altijd van overtuigd dat die mensen veel meer geld nodig hebben om hun eigen bestaan te financieren dan dat er terug gaat naar de auteurs en naar de muzikanten. Daar ben ik nog altijd van overtuigd.
En dat is een leemte in de wetgeving. En dat is ook wel een beetje waar dat dit artikel op het Wikkers over gaat. Dat is duidelijk moet vastgelegd worden van wat dat die regels voor die maatschappijen zijn.
Wij gaan naar de tips. Davy, volgens mij heb jij heel veel tijd verloren de afgelopen week met iets.
Nee, want ik moest eigenlijk heel veel werken, maar ik heb er toch een paar uur mee geamuseerd. Ik denk dat ik deze week de wedstrijd om beste tip sowieso ga winnen. Mijn tip is L.A. Noire, verkrijgbaar voor elk spelconsole. Ik heb hem op de Xbox gekocht. Het is een spel van de makers van Grand Theft Auto, Rockstar. En ja, het is gewoon, het is prachtig om te zien. Het enige wat me tot nu toe stoort is dat, dus L.A. Noire is een spelletje waar jij een detective speelt in Los Angeles 50, 60 jaar geleden. Het is gefilmd zoals een film noir, vandaar ook de titel. Gefilmd, het wordt gerenderd. Nu, ze hebben gebruik gemaakt van acteurs om de gezichten van de karakters in het spelletje te weergeven. En jij bent dan detective en je doet een ondervraging van een van de bijpersonages. En dan moet jij zeggen of dat die de waarheid spreekt of niet. En dan kan je er bewijsmateriaal dat je al verzameld hebt voor gebruiken om het wel of niet te doen kloppen. Het is geweldig, maar het enige wat me dus tot nu toe stoort is dat elke vrouw in het spelletje blijkbaar volgens mij door één actrice wordt gespeeld. En die dus allemaal op elkaar lijken, waardoor dat ik heel de tijd zeg van, daar is die weer. Ja, die is schuldig. Maar dat is dan een andere. Maar voor de rest, een prachtig spel. Echt waar.
Aanrader, wat kost het?
Ik heb het €60 betaald in de duurste winkel van België, zijnde de Bart Smit. Maar ja, het was de enige winkel hier in de stad die het verkocht, bij mijn weten. Dus, ja.
Cindy, geen games van jou?
Nee. Ik heb een tip met een vraag aangekoppeld, eigenlijk. Voor mijn schoolwerk ben ik op zoek naar een programmaatje op Mac, waarvan dat het equivalent op Windows iets is als Print Folder Pro. In ons leeromgevingen gaan de studenten taken opladen en dan zijn die altijd heel erg benieuwd naar welke van hun eigen documenten ik wel of niet kan zien, maar voor 200 man kunnen wij dat niet nachecken. Dus ik ben op zoek naar een programmaatje dat toelaat op Mac om de volledige inhoud van een folder te printen. En we gebruiken dat op school omdat we alle taken die studenten gedropt hebben in onze elektronische leeromgeving, die downloaden we in één keer. In een bepaalde folder, maar daar zitten dan mogelijk 100, 200, 300 documenten in. En daar maken we dan gewoon een saaie lijst van. En met een programma als Print Folder Pro op Windows kan je dat makkelijk doen. Maar ik zoek een equivalent op Mac, dus mijn vraag was of dat er misschien iemand een dergelijk programma op Mac gebruikt. Het is eigenlijk heel basic, maar het zou wel handig zijn om zoiets te hebben.
Ik geloof dat je dat gewoon kunt via macOS X, maar ik heb dat ooit gedaan.
Kan dat met Preview niet gewoon? Of met Automator? Maar ja, dan moet je alle scripts maken.
Ik weet dat via de terminal, heb ik het hier gevonden op het internet. En er is blijkbaar een programmaatje van Murphy Mac, dat noemt PDF File Listing. Ik zal het in de Wave zetten.
Ja, of in de comments.
Zetten we ook in de show notes. Stefan,
Ja, ik had na mijn tip van vorige week ben ik op zoek gegaan naar iets gelijkaardigs, maar dat vond ik dus niet. En ik heb dus deze keer gekozen voor een applicatie die wel nuttig is voor mensen die zich ook bezighouden met podcasting en of die applicaties ontwikkelen voor de iOS devices. Nu, het is eigenlijk het probleem is dat je als iOS developer of als podcaster niet onmiddellijk al je commentaren ziet die gegeven worden op je product of op je podcasts. En zeker niet over alle verschillende stores in de wereld. Want dan moet je iedere keer gaan aanloggen op de store in de VS om je commentaar te zien op je product. En dan op die in China om je commentaar te zien op dat product. Enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk ben ik de laatste paar weken een tool aan het testen geweest die momenteel in beta is. En die dat wel voor u doet. De tool heet Commentcast. En ik zal de link daarvan in de show notes gooien en ook eventjes in de chat gooien. Nu, en het doel van dat ding is eigenlijk gewoonweg over alle stores, alle iOS of app stores, zowel de Mac App Store als de iOS Store, als de iTunes Music Stores, die alle commentaren die gegeven worden op je podcast of op je iOS-applicatie zal gaan verzamelen. En die dus dan eventjes toont in een kleine applicatie. Heel handig. Ik heb het al gebruikt voor bijvoorbeeld onze podcast om te zien wie er allemaal reageert binnen de Belgische store en binnen de Nederlandse store. En ook voor een aantal iOS-applicaties van collega's en vrienden heb ik het al eens geprobeerd. En die mensen waren ook dol enthousiast over het feit dat ze in één oogopslag konden zien welke commentaren er nieuw bijgekomen werden in alle stores van gans de wereld.
Dan tot slot mijn tip. De mensen met een iOS-device en een MobileMe-account, die hebben waarschijnlijk Find My iPhone. Dat is Prey Project. Dat werkt tot nu toe op bijna alles behalve iOS. Dus ze zijn wel met iOS bezig. Maar het werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dus er wordt een applicatie, moet je installeren op je laptop of op je Android-device of op je Windows-computer. Het werkt ook onder Linux. En ja, via hun website kan je dan kijken van waar is dat ding. En dan kun je berichten er naartoe sturen. Je kan remote, kun je nog het een en ander doen. Ze hebben een gratis dienst. En ze hebben ook een aantal pro diensten. Waar dan natuurlijk meer functionaliteit is. Het is allemaal open source. Dus de echte geïnteresseerden hoe het allemaal werkt. Kunnen ook gewoon de source code downloaden. Preyproject.com. Dat waren de tips. Tot slot, Stefan, waar kunnen we je vinden?
Mij kan je altijd contacteren via Twitter @StefanLesage of de website devia.be.
Davy?
Mij kan je vinden op Twitter en op mijn weblog dbuntings.be.
En Davy was volgens mij Dirty Joss op Twitter. Of ga je over naar dbuntings?
Ja, alle twee. Het ene in het Nederlands en het andere in het Engels.
Hoi. Cindy?
Ja, ik ben Dr. Smitty op het internet en op Twitter.
Ikzelf ben te vinden onder mfrissen en mf72.eu. Dit was de 61e aflevering van Tech45 alweer. Een beoordeling op iTunes wordt erg gewaardeerd. Je kan ons liken op Facebook. facebook.com/tech45cast. Op Twitter uiteraard via tech45cast. Reacties kunnen via onze site tech45.eu. En onderwerpen voor de volgende opname kan je taggen nog steeds in Delicious onder tech45. Volgende week wordt die opgenomen op 31 mei en hebben we een speciale gast uit Amerika, maar van Nederlandse afkomst, Pelpina Trip van Webby TV. Tot volgende week dinsdag.